Dan gaan we nu verder bij Jeremia 46. En 46, ja, tot en met 51, is eigenlijk best een lang stuk. Het zijn de gedeelten wat ook helemaal bij elkaar hoort, wat wel onderverdeeld is, maar wat wel één geheel vormt, naar mijn idee. Ja, eigenlijk hebben we de geschiedenis van Jeremia nu zo'n beetje achter ons liggen. De vorige keer hebben we het vooral gehad over hoe het verder ging met de profeet Jeremia en hoe het volk daarop reageerde. Dat was eigenlijk de rest van het boek ook. Ja, Jeremia deed een profetie over Israël, over Juda. Het volk, wat was de reactie van het volk daaronder? En ondertussen hebben we ook gezien profetieën over Israël, gewoon rijke beloftes voor de toekomst. Nou, wat we nu gaan krijgen, dat zijn allemaal profetieën die ogenschijnlijk niks met Israël te maken hebben. Het gaat over volken. Ik denk dat we met deze keer en dan de volgende keer nog één keer, en dat we dan het zullen beëindigen. Want ja, we kunnen die profetieën lezen en bestuderen. Maar ik hoop dat, ja, dat we er ook nog iets uit kunnen halen waar we iets van kunnen leren. En laten we dat vanavond nog proberen. Laten we eerst een klein stukje lezen. De profetie over Egypte, daar begint het mee. Het woord des Heren dat tot de profeet Jeremia geschied is tegen de heidenen, tegen Egypte, tegen het leger van farao Necho, koning van Egypte, dat aan de rivier Frat bij Karchemis was, dat Nebukadnezar, de koning van Babel, sloeg in het vierde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Rust het schild en de rondas toe en nader tot de strijd. Span de paarden aan, klim op gij ruiters en stel u met helmen. Veeg de spiezen, trek de pansiers aan. Waarom zie ik dat u verzaagt, dat u beangstigd en achterwaarts gedreven zijt? Zelfs hun helden zijn verslagen en nemen de vlucht en zien niet om. Er is schrik van rondom, spreekt de Heer. De snelle ontvlieden niet en de held ontkomen niet tegen het noorden aan de oever van de rivier Frat. Zijn zij gestruikeld en gevallen? Wie is deze die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als de rivier? Egypte trekt op als een stroom en zijn wateren bewegen zich als de rivieren. En hij zegt, ik zal optrekken, ik zal de aarde bedekken, ik zal de stad en die daarin wonen verderven. Trek op gij paarden en raast gij wagens. En laat de helden uittrekken, de Moren en de Puteërs die het schild handelen en de Lideërs die de boog handelen en spannen. Maar deze dag is des Heren, des Heren der Heerscharen, een dag van wraak, dat hij zich wreken van zijn tegenpartij. En het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed, want de Heere Heere der Heerscharen heeft een slachtoffer in het land van het noorden aan de rivier Frat. Ga heen op naar Gilead en haal balsem, ga jongvrouw, dochter van Egypte. Te vergeefs vermenigvuldigt u de medicijnen, er is geen heling voor u. De volken hebben uw schande gehoord en het land is vol van uw geschreeuw, want ze hebben zich gestoten, held tegen held. Ze zijn beide tezamen gevallen. Het woord dat de Heere tot de profeet Jeremia sprak van de aankomst van Nebukadnezar, de koning van Babel, om Egypteland te slaan. Verkondigt in Egypte en doet het horen te Migdol, doet het ook horen te Nof en te Tachpanes, zegt, stelt er u naar en maakt u gereed, want het zwaard heeft verteerd wat rondom u is. Waarom zijn uw sterken weggeveegd? Ze stonden niet, omdat hen de Heere voordreef. Hij maakte de struikelende viel, ja, de een viel op de ander, zodat ze zeiden, sta op en laat ons wederkeren tot ons volk en tot het land van onze geboorte, vanwege het verdrukkende zwaard. Daar diepen zij, farao, de koning van Egypte, is maar een gedruis, hij heeft de gezette tijd laten voorbijgaan. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de koning, wiens naam is Heere der Heerscharen. Hij zal voorzeker als Tabor onder de bergen en als Karmel bij de zee aankomen. Maak voor u gereedschap van de gevankelijke wegvoering, gij inwoneres, gij dochter van Egypte, want nof zal ter verwoesting worden en zal verbrand worden, dat er niemand inwoont. Egypte is een zeer schone vaars. De slachter komt, hij komt van het noorden. Zelfs haar gehuurden in haar midden zijn als gemeste kalveren, maar die hebben zich ook gewend. Ze zijn tezamen gevlucht. Ze hebben niet gestaan, want de dag van hun verderf is over hen gekomen, de tijd van hun bezoeking. Haar stem zal gaan als van een slang, want ze zullen met krijgsmacht daarheen trekken en tot haar met bijlen komen, als houthouwers. Ze hebben haar woud afgehouwen, spreekt de Heere, hoewel het niet is te onderzoeken, want ze zijn meerder dan de sprinkhanen, zodat men er niet tellen kan. De dochter van Egypte is beschaamd. Ze is gegeven in de hand van het volk van het noorden. De Heere der Heerscharen, de God van Israël, zegt: zie, ik zal bezoeking doen over de menigte van No, en over Farao, en over Egypte, en over haar goden, en over haar koningen, ja, over Farao en over degenen die op hem vertrouwen. En ik zal hen geven in de hand van degenen die hun liederziel zoeken, en in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand van zijn knechten. Maar daarna zal zij bewoond worden als in de dagen van ouds, spreekt de Heere. Nou, dat is een vrij heftige profetie over Egypte. Deze profetie die is gesproken tegen Egypte in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Egypte was nog een wereldmacht in die contreien. En een zo grote macht dat Israël op dat volk vertrouwde. Ja, Israël vertrouwde in die dagen, ook in de dagen van Jojakim, op de macht van Egypte. Dat is een achtergrond gegeven. Nou, wat zien we? We zien die strijd van Farao. Die trekt dus vanuit zijn land helemaal naar Karchemis, naar de Eufra toe. En onderweg heeft hij waarschijnlijk Josia gedood. Ja, want er is een strijd geweest tussen Josia, de koning van Juda, die ging de farao tegemoet om tegen hem te strijden. En in die strijd is Josia gedood. En is toen zijn opvolger gekomen, dat was Jojakim. Nou, wat zien we van Egypte? Nou, in hoofdstuk, of in vers 3 en 4. Ja, worden ze opgeroepen tot de strijd. Rust het schild en de rondas toe en nader tot de strijd. Span de paarden aan en klim op, gij ruiters, en stelt u met helmen. Veeg de spiezen en trek de pantsiers aan. Heldhaftige taal om de strijd aan te gaan. En de strijd tegen wie? Nou, dat is tegen die andere grootmacht van die dagen. En de profetie tegen die andere grootmacht, dat is Babel. Dat vind je in Jeremia 50 en 51. Ja, daar gaat het helemaal over Babel. Dus die eerste grote profetie tegen de volken. Ja, want bedenk nog even helemaal uit het begin, ongeveer anderhalf jaar geleden dat we hiermee begonnen zijn, dat Jeremia ook gesteld was tot een profeet van de volken. Nou, dat wordt hier wel heel duidelijk. Ja, hoe zit het nu met die volgorde in die hoofdstukken 46 tot en met 50? Jeremia begint met Egypte en hij eindigt met Babel. En daarmee zit de rest van die profetieën eigenlijk ingeklemd tussen die twee grote vijanden van Israël. Egypte en Babel. En daartussenin zijn het allemaal profetieën over volken die ook tussen Egypte en Babel inwoonden. Eigenlijk gaat het daar over profetieën tegen volken die in het land woonden. Als we het land nemen in zijn meest uitgebreide zin. Dus vanaf de Schelfzee, De rivier tot aan de rivier de Eufraat. Ja, dat is het land beloofd aan Abraham in Genesis 15. En deze volken, die profetieën waar het achtereenvolgens gaat over de Filistijnen, de Moabieten, de Ammonieten, we zien Edom, Damascus, Arabië, Elam. Al die volken die woonden tussen Babel en Egypte in. En de twee volken, Babel en Egypte, die waren buiten het land. Dus ik denk dat het zo is opgebouwd. Dus die andere profetieën die zitten daarin tussen ingeklemd. En Egypte en Babel, dat waren van ouds, zeker in die dagen ook, de grote bedreigingen van Israël. Voor Israël. We weten, Israël is uit Egypte uitgevoerd. Ja, die farao die een grote tiran was. En Babel, dat is dan de laatste vijand. En dat vinden we ook in Openbaring terug. Ja, de laatste vijand van Israël, die wordt daar genoemd Babel. Achter deze farao en achter deze Nebukadnezar zien we natuurlijk de duistere vorst. Die engelvorst van al die volken. Die het tegen de Heere samenspant. Of die tegen de Heere opkomt. Nou, dus in Jeremia 46 een oproep tot de strijd. En dat is in vers 3 en 4. En dan vers 5. Nou, nu zie je dat Egypte volledig verslagen gaat worden. Waarom? Ze zijn angstig. Ze worden achterwaarts gedreven. Hun helden worden verslagen. En ze nemen de vlucht. Je ziet het gebeuren daar aan de rivier de Frat. Het zwaard des Heren, daar gaat het hier ook over, ja, dat achtervolgt deze Egyptenaren. En dat zwaard des Heren, dat is het zwaard van Babel, feitelijk. Ja, de Heere gebruikt Babel als zijn zwaard om deze Egyptenaren te achtervolgen, te beangstigen en te doden. En vers 6, de snelle ontvlucht niet en de held ontkomt niet. Tegen het noorden aan de oever van de rivier zijn zij gestruikeld en gevallen. En dan wordt het één groot slagveld. Ja, dat zie je in vers 10. Want het is een dag van de wraak. Dat hij zich wreekt van zijn wederpartijders en het zwaard zal vreten, eten, verteren en verzadigd en dronken worden van hun bloed. Want de Heerschaar heeft een slachtoffer of een slachting in het land van het noorden aan de rivier de Frat. Die slachting, dat slachtoffer, dat is in dit geval dus Egypte. Dat wordt volledig in de pan gehakt door die Babyloniërs. Waarvan je ziet, achter die Babyloniërs moet je de hand van de Heer zien, het zwaard. Het is zijn wraak over Egypte. En dan ironische opmerking. Ga heen op naar Gilead en haal balsem, gij jonkvrouw van Egypte, dochter van Egypte. Tevergeefs vermenigvuldigt u de medicijnen en er is geen heling voor u. Zelfs de balsem van Gilead. En dat zijn we in Jeremia ook al een keer eerder tegengekomen. Die balsem die beroemd was, dat vind je trouwens in Genesis 37. Die kooplieden die Jozef wegvoerden naar Egypte, die hadden ook balsem bij zich uit Gilead. Kennelijk was dat heel bekend in die omstreken. Een geneeskrachtige kruiden. In vers 9 vind je opnieuw die oproep tot de strijd. Trek op, gij paarden. Dus dat wordt weer tot Egypteland gesproken. En de bondgenoten, de Moren, de Puteërs, de Lydiërs. En in vers 11, ja, 10 hebben we net gezien, dat gaat dan over de Heer, het zwaard van de Heer. Vanaf vers 11, dan gaat het over de val van Egypte. Ja, nou, we hebben het net gelezen. Dan zie je hoe Egypte totaal valt. En het betekent, deze strijd betekent ook de ondergang van Farao. Nou, ik noemde net al het zwaard. En dat zwaard, datzelfde zwaard, dat komt in deze profetieën vaker tegen. Kom je vaker tegen. Opmerkelijk ook dat het zwaard van de Heere zich uiteindelijk ook richt tot Babel. Nou, als we eventjes een paar hoofdstukken overslaan. Ja, dus die andere grote profetie over die andere grote vijand van Israël. Je vindt het bijvoorbeeld in vers 16, in hoofdstuk 50. Roeit uit van Babel de zaaier en die de sikkel handelt, dus de boeren, zal ik maar zeggen, in de oogsttijd, laat hen vanwege het verdrukkende zwaard zich keren, een ieder tot zijn volk, en vluchten, een ieder naar zijn land. Het gaat hier dus kennelijk ook over slavenarbeid, mensen die gevangen zitten in Babel, die moeten dan vluchten. Wat duidelijker nog, vind je dat in vers 35 tot 37. Het zwaard zal zijn over de Chaldeeën, spreekt de Heere, en over de inwoners van Babel, en over haar vorsten, en over haar wijzen. Het zwaard zal zijn over de leugenaars, dat ze zot worden. Het zwaard zal zijn over haar helden. Het zwaard zal zijn over zijn paarden en over zijn wagens en over de ganse gemengde hoop die in het midden van hen is. Dat zij tot vrouwen worden. Het zwaard zal zijn over haar schatten, dat zij geplunderd worden. Ja, en Jeremia 50, dat spreekt dan over de ondergang van Babel. Is een belangrijk gegeven, dat zwaard. Want je komt dat dan ook nog tegen in de profetieën over de andere volken. Die dus tussen de Eufraat en de Nijl wonen. Of tussen de Eufraat en de Schelfzee. Bijvoorbeeld in 47, vers 6. En dan gaat het over de Filistijnen. O wee, gij zwaard des Heren, hoe lang zult gij niet stilhouden? Vaar in uw scheden, rust en wees stil. Hoe zoudt gij stilhouden? De Heer heeft toch aan het zwaard bevel gegeven tegen Askelon en tegen de zeehaven. Al daar heeft hij het besteld. Dat is de ondergang van de Filistijnen door het zwaard van de Heren. Je vindt dat ook over Moab, dus de volgende. Moabs roem van Hesbon is er niet meer. Ze hebben kwaad tegen haar gedacht, zeggende, kom en laat ons haar uitroeien, dat zij geen volk meer zijn. Ook gij, o Madmen, zult neergehouden worden, het zwaard zal achter u heen gaan. Nog een keer vers 10. Vervloekt zij die des Heeren werk bedrieglijk doet. Ja, vervloekt zij die zijn zwaard van het bloed onthoudt. Hier wordt dus een vervloeking uitgesproken over degene die het zwaard hebben en die het niet gebruiken om het te laten bloeden. Dat het besmeurd wordt met bloed. Het zijn best hele heftige profetieën. Ja, vervloekt is een ieder die zijn zwaard van het bloed onthoudt. Dat er geen bloed aankomt. Ja, dat het zijn werk niet doet. Het wordt ook gesproken over het zwaard tegen Elam, in het laatste volk waar het over gaat, in hoofdstuk 49, vers 37. En ik zal Elam versaagd maken, ja, beangstigen voor het aangezicht van hun vijanden en voor het aangezicht van degene die hun ziel zoeken. En ik zal een kwaad over hen brengen, de hittigheid van mijn toren, spreekt de Heere, en ik zal het zwaard achter hen zenden, tot ik hen verteerd, tot ik hen opgegeten, tot ik hen opgevreten heb. Ja, dat gaat over het zwaard weer van de Heer. Ja, dus we hebben eerst Egypte, die de strijd aanbindt tegen Babel. Het is de hoogmoed van Egypte. Dat vind je ook trouwens in Jeremia 46 terug. Want dat zie je in die vraag van wie is deze die optrekt als een stroom, wiens wateren zich bewegen als de rivieren. Vers 7. Ja, dus Egypte wordt daar beschreven als een machtige stroom, als rivieren. En de vraag wordt gesteld, wie is dit? Wie is dit? Nou, en dan, het antwoord vind je dan in vers 8. Egypte trekt op als een stroom en zijn wateren bewegen zich als de rivieren. En hij zegt, ik zal optrekken, ik zal de aarde bedekken, of ik zal het land bedekken, ik zal de stad en die daarin wonen verderven. Met andere woorden, Egypte die dacht zichzelf machtig genoeg te zijn om inderdaad de aarde te bedekken, dus de wereldheerser te worden. En schroomde niet om de strijd met Babel aan te gaan, dus aan de Eufraat. Ja, dit speelt zich dus af aan die grote rivier, de Eufraat, die de scheiding tussen het land en Babel vormde. Egypte, zoals ik net al zei, wordt verwoest, verslagen door het zwaard, door Babel. En daartussenin vinden dan de profetieën plaats tussen de Filistijnen, Tyrus en Sidon, de Moabieten, de Ammonieten, de Edomieten. Wat hadden we nog meer? Oh ja, Damascus, Kedar en Hazor, Elam. En dat zijn allemaal dus landen en steden, koninkrijkjes die zich rondom Israël bevinden en die ingeklemd zaten tussen Egypte en Babel. En dus die ook door deze grootmachten werden verwoest. Je vindt hier geen profetieën over heidenlanden die verder weg liggen dan Babel of verder weg liggen dan Egypte. Ja, het gaat hier allemaal over de omgeving van Israël. En dat is een ander belangrijk gegeven volgens mij. Zo tussen die profetieën door lees je ook iets van Israël iedere keer. Bijvoorbeeld aan het eind van die profetie over Egypte. Vers 27 van hoofdstuk 46 wordt er gezegd, maar gij, mijn knecht Jacob, vrees niet, ontzet u niet, o Israël, want zie, ik zal u verlossen uit verre landen en uw zaad uit het land van de gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn, en niemand zal hen verschrikken. Gij dan, mijn knecht Jacob, vrees niet, spreekt de Heere, want ik ben met u. Want ik zal een voleinding maken met al de heidenen waarin ik u gedreven zal hebben. Doch met u zal ik geen voleinding maken, maar u kastijden met mate en u niet geheel en al onschuldig houden. Dus Israël, die mag die slaande hand van de Heer, zou ik zeggen, als een zachte kastijding zien. Terwijl er een einde wordt gemaakt aan de overheersing van deze heidenvolken, de vijandschap van deze heidenvolken. En mag Israël het volk zich rusten in de Heer. Ja, vrees niet is hier weer het woord. Dat te midden van al die woelingen van de heidenen die elkaar te lijf gaan. Ja, dus Egypte, Babel, Babel, Egypte, Babel aan al die andere volken in het land. En Israël die krijgt de vertroosting. Vrees niet en ontzet u niet, o Israël, want zie, ik ga u verlossen. Ja, dat is een heel klein stukje Israël te midden van die volken. Dat vind je ook, Israël vind je ook terug in Jeremia 48. Dan zit je midden in de profetie aan Moab. En Moab was ook een vijandig volk. Denk maar ook bijvoorbeeld in de tijd van de koningen van Israël, ja, dat Moab afviel. Ja, Moab was aanvankelijk onderdanig aan Israël. En die vielen af, ze kwamen in opstand. En in vers 26 en 27 er staat: maak hem dronken, omdat hij zich groot gemaakt heeft tegen de Heer. Dat was de grote zonde van Moab. Hij had zich verheft tegen de Heer. Zo zal Moab met de handen klappen in zijn uitspuwsel. En hij zelf zal ook ter belaching zijn. Hij zal tot een bespotting worden. En waarom? Nou, omdat Moab een belaching is geweest. Israël een belaching, een bespotting is geweest in Moab. Want is u, voor u, niet Israël ter belaching geweest? Was hij onder de dieven gevonden dat gij u zo bewoog van de tijd af dat uw woorden van hem waren? Nou, een beetje een moeilijke zin. Maar in elk geval staat hier: Moab zal tot een bespotting en een belaching worden, omdat in Moab Israël werd bespot en belachen. Zeker in de dagen dat ze het zwaar en moeilijk hadden. Dus het lijkt erop dat heel veel van die dingen die over deze volken komen, dat is vanwege Israël. Ja, je vindt dat ook in 49. Even kijken hoor, nee, dat is niet waar, sorry. In 50, hoofdstuk 50. Aan het eind van die profetie over Egypte kwamen we dus een vrees niet voor Israël. Van: ik ga u verlossen uit al de landen. Zoals je dat bijvoorbeeld ook terug kan vinden in Jeremia 23. Verlossing zoals de Heere hen verlost had uit Egypteland. Zo vind je dat ook in Jeremia 50. Midden in die profetie over Babel, nu meer aan het begin. In diezelfde dagen en tezelfde tijd, dat is in vers 4, zullen de kinderen van Israël komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende, zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Ze zullen komen en de Heere toegevoegd worden, met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid, ze hadden hen weggevoerd naar de bergen, ze gingen van de berg tot de heuvel en ze vergaten hun legering. Allen die hen vonden aten hen op en hun wederpartijen zeiden: wij zullen geen schuld hebben, daarom dat zij gezondigd hebben tegen de Heere in de woning der gerechtigheid, ja tegen de Heere, de verwachting van hun vaderen. Vlucht weg uit het midden van Babel en ga uit der Galdeën land en wees als de bokken voor de kudde heen. Want zie, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Nou, en hier krijg je dan de verwoesting van Babel te lezen. Nog even terloops. Israël wordt hier genoemd. En wat zeggen deze volken die Israël gevangen hielden en iedere keer maar onderdrukten? Wij zullen geen schuld hebben. En waarom denken deze volken dat ze geen schuld zullen hebben tegenover Israël? Nou, omdat zij gezondigd hebben tegen de Heere in de woning der gerechtigheid. Ja, tegen de Heere, de verwachting van hun vaderen. Dus die volken, die meenden zelf Israël te kunnen straffen voor de zonden van dat volk zelf, omdat zij hadden gezondigd tegen de Heere. Dat zeggen zij. Ja, het is niet onze schuld dat wij Israël vervolgen. Ook Babel. En dat is een foute redenering. Aan de ene kant zien we, en dat is toch ook wel weer iedere keer die paradox, dat de Heere zegt: ik gebruik Babel als het zwaard om de volken te straffen. En waarmee ook Israël gekastijd wordt. En tegelijkertijd mogen die volken niet zeggen: nou, wij, wij hebben geen schuld, want wij straffen Israël vanwege hun ongerechtigheid tegen de Heer. Ten slotte, voor... Sorry.
Want als er dan staat, vlucht weg uit het midden van Babel, was dat dan voor hun toen? Want Daniel is gebleven ook toen Babel ingenomen werd door de volgende
wereld. Ik wou wat meer tijd gaan besteden aan Babel voor de volgende keer, de volgende studie. En dan zullen we, want Paulus die haalt deze tekst bijvoorbeeld ook aan. Ja, dus misschien is het goed om dat eventjes te laten rusten. Ja, zeg maar. Ja?
Dat zijn 10 volken, hè, denk ik, die hier staan. Heeft dat ook met de eindtijd te maken dan?
Ik had ze niet geteld, maar ja, omdat het ook weer eindigt in Jeremia met Babel, omdat duidelijk wordt genoemd dat het hier gaat over de dag van de wraak van de Heere, en dat is echt... Ja, dan zit je in het Bijbelboek Openbaring, daar wordt het ook zo genoemd. Dus of het hier over de eindtijd gaat, in elk geval zijn het heenwijzingen ernaartoe, dat zeker. En het lijkt mij inderdaad dat het min of meer directe profetieën zijn voor inderdaad het laatste der dagen. Ja.
Ja, het is dubbel, denk ik. Van in die tijd misschien en later.
Maar zeker moeten we het ook plaatsen inderdaad de tijd van de openbaring. Ja. Te midden van al deze oordelen, daar wilde ik mee eindigen, zie je ook een zinnetje terugkomen, 3 keer, wat feitelijk altijd alleen maar voor Israël wordt gebruikt. En er staat dan, de Heere zal de gevangenis van Israël wenden. En dat lees je hier ook van 3 volken. Ten eerste van Moab, aan het eind van Jeremia 48... Maar in het laatste der dagen, en dat ziet, nou, daar heb je het weer, dat ziet inderdaad over de laatste dagen, daar gaat het hier zeker over, zal ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de Heere. En dat is, waar het Israël betreft, altijd een zinnetje van hoop. Ja, het is de terugkeer van Israël naar het land. Dus de gevangenis van Moab wordt gekeerd. Dat zie je ook bij Ammon. Het laatste vers over de profetie van Ammon. 49 vers 6. Maar daarna zal ik de gevangenis van de kinderen van Ammon wenden, spreekt de Heere. Dan krijg je een aantal volkeren waarover dat niet staat. Maar de laatste profetie van een volk in het land, dat is over Elam. Maar het zal geschieden in het laatste der dagen dat ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de Heere. En ja, dat wordt niet over die andere volken gesproken. En waarom? Ja, de enige gemeenschappelijke delen die ik heb kunnen vinden in Moab en Ammon en Elam, is dat het allemaal nakomelingen van Sem zijn. En dus via Sem eigenlijk broedervolken van Israël. Dat is voor Ammon en Moab nog wat duidelijker, want dat waren Lot. En Elam, ja, dat is meer een rechtstreekse zoon van Sem. Of dat er iets mee te maken is, heeft, dat weet ik niet. Maar dat viel me zo op. Ja, want dan zou je, als je dan verder zou redeneren, ja, waarom zou het dan niet bij Esau staan? Of Edom? Dat is nog...
Bij Egypte viel me op.
Ja.
In Jeremia 46, vers 26,
Ja.
Daar staat, maar daarna zal zij bewoond worden als in de dagen van Maria. Dat lijkt ook een soort belofte.
Dat lijkt ook een soort van belofte, ja. Ja. Dus te midden van al die oordelen inderdaad, zie je hier en daar dan ook een sprankje hoop voor deze volken terug. Ja, tot zover gingen mijn studies in deze volken. Ja, heel veel meer weet ik er op dit moment ook niet van te zeggen. Ik wil dan Jeremia de volgende keer, de bestudering van het boek Jeremia, de volgende keer beëindigen met een wat uitgebreidere studie over de stad Babel, de Bijbel door. Ja, want daar eindigt het mee. En daar eindigt feitelijk ook het Bijbelboek Openbaring mee. Ja, de ondergang van Babel. En ik denk zeker dat dat met elkaar aan elkaar gerelateerd is.
Je zag nog wel bij die andere volken dat er bijna altijd staat dat ze of op zichzelf vertrouwden, of op hun vestingen, of op hun hoogmoed. Of...
Ja, zeker. Dat is goed opgemerkt, dat is inderdaad. Ja. Ja, ja. Dat is inderdaad iets wat steeds... Ze verheffen zich tegen de Heer, of ze vertrouwen op hun paarden, of op hun eigen kracht, inderdaad. Ja, zeker. En ze waren anti-Israël. Ja. Zullen we het hierbij laten voor vanavond? Het was misschien niet zo'n hele spannende studie, maar ik wilde de volken ook niet overslaan, omdat ik er niks over wist te zeggen. Dus deze profetieën horen natuurlijk ook bij de profetieën van Jeremia. Dus ik vond wel dat we ze in elk geval even moesten noemen. Maar nog 5 avonden over gaan praten, dat kon ik niet. Dus tot hier dan.